Ja, goedenavond allemaal. Namens de Ermeloze groep, of de gemeente. Het is goed hier om samen te zijn. Het is echt, we zijn nu een paar keer hier geweest, maar het is echt bemoedigend voor ons. Mijn vrouw die gaf aan dat het goed was om eerst voor te stellen, kort. Dus dat wil ik kort er gebruik van maken. Ja, nou, mijn naam is Wijnand de Ridder. Ik ben getrouwd met Annette, die ook mee is. En wij wonen in Ermelo, hebben daar een gemeente gestart 3,5 jaar geleden, ook met Laurens en nog een broeder en zuster. En we zijn een kleine gemeente, we hebben 35 man, waarvan er nu een paar in het buitenland zitten om of toegerust te worden voor de zending of daadwerkelijk in de zending zijn. En ja, het is gewoon kostbaar om zo samen te komen en ook hier zo. En we zijn qua stijlen is het wat verschil. Maar de geest is dezelfde geest en het is dezelfde Heer Jezus. Dus het is echt kostbaar om hier te zijn. En ik wil met jullie nadenken vandaag over 2 Kronieken 7. Dus als jullie die willen opzoeken, 2 Kronieken 7. En laten we ervan bewust zijn dat het niet woorden zijn van een mens, maar dat God zelf spreekt door zijn woord heen. Dus als we het zo lezen, 2 Kronieken 7, dan is het God die spreekt. En ik wil lezen vanaf vers 12, dus 2 Kronieken 7 vanaf vers 12. En we wachten altijd in de gemeente totdat iedereen het heeft, dus ik wacht een kort moment. En in 2 Kronieken 7 vers 12 staat: toen verscheen de Heere 's nachts aan Salomo. En hij zei tegen hem: ik heb uw gebed gehoord en ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun wegen, hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Tot zover. Ik wil een kort moment nemen van gebed om de hulp van de Heere te pleiten en te vragen. Ja, Vader in de hemel, u bent zo goed voor ons. En ik prijs uw naam ervoor dat u ons hier samen heeft gebracht om samen uw naam groot te maken met zang en gebed. Om naar u te luisteren door uw woord heen. Heere, dat u heeft ons hier bedoeld. Niets is bij toeval. En ik wil u daarvoor danken en loven en prijzen. En Vader, ik wil u bidden, als we het woord ingaan, als we nadenken over de dingen van de Bijbel, of u met uw geest ons wil helpen om het te begrijpen, maar nog meer dat u het in onze harten zult branden. U zegt zelf dat uw woord is als een hamer en als een vuur, dat onze levens werkelijk kan veranderen. Heer, en u weet hoe zwak ik ben, maar dit is mijn verlangen, dat u zelf uw woord gebruikt tot zegen voor uw volk, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wij willen dat de naam van Jezus verhoogd wordt. En verander dan onze leven, zodat zijn licht door ons heen zal stralen. Heren, bedouw ons met uw geest. Heren, ik wil u bidden of u ons concentratie wil geven. Het is warm, maar geef dat het geen afleiding zal zijn. Maar dat u door uw geest krachtig werkt in ons midden. Heren, help ons daarbij. In de naam van Jezus Christus, de naam boven alle namen. Amen. Amen. En voordat we meer naar de tekst gaan kijken, wil ik kort een introductie geven op wat hiervoor is gebeurd. Zodat we het beter kunnen begrijpen wat hier staat. En vanaf 2 Kronieken 5 zien we dat Salomo heeft de tempel gebouwd. Salomo, de koning die na David kwam, die heeft de tempel gebouwd. En een tempel om te offeren aan God en te bidden naar God toe. Het is een tempel die gebouwd is zodat Gods volk bij God kan komen. Dat Gods volk tot God kan naderen. En dan wordt de ark naar binnen gehaald, de ark van het verbond. En dat is een gouden kist. En dat staat symbool en dat is het teken dat de Heere daar is. En het volk viert feest. Want het is geweldig. De Heere is in ons midden. En dan gaat hij verder in 2 Kronieken 6. En dan zien we dat Salomo gaat bidden. Hij zegent het volk en gaat dan bidden. Het is heel opvallend als je dat leest. In, ik zou het van harte aanraden thuis te lezen. Zien we dat keer op keer dat Salomo bidt. En die zegt, Heere God, als wij als volk zo en zo gezondigd hebben. En u komt met oordeel. Maar we komen op deze plek en we bekeren ons en we roepen uit tot u. Wilt u dan verhoren? Wilt u onze zonden vergeven en ons land genezen? En dat zegt hij elke keer opnieuw, elke keer weer. Als we zo gezondigd hebben en u komt met uw oordeel, omdat u tegen die zonde niet kunt. En we komen tot u, we roepen uit tot u. Wilt u dan weer horen? En God die antwoordt hier in 2 Kronieken 7. Als we een stukje teruggaan in vers 1, dan zien we dat God antwoordt met vuur uit de hemel. Er staat, toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer. En het verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid. Of dat is de tegenwoordigheid, dat het merkbaar is. Met de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. En we zien God antwoord. En dat is een bevestiging op het gebed van Salomo. Maar alsof dat niet genoeg is, in het stuk wat wij net hebben gelezen vanaf vers 12, zien we God nog een keer verduidelijken, nog een keer spreken. En daar zegt de Heer ook, ik heb uw gebed gehoord en ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Oftewel, God zegt, ik heb het geaccepteerd. Wat je gebeden hebt, is goed. Als dit gebeurt, als mijn volk in zonde gaat en zij naar deze plek komen om zich te bekeren en uit te roepen tot mij, zal ik verhoren. En als we de geschiedenis een beetje kennen voor degenen die wat beter thuis zijn in de Bijbel, zien we dat dit ook keer op keer waarheid wordt. Israël, elke keer opnieuw zie je ze in zonde vallen en gruwelijke zonde, dat ze andere goden gaan aanbidden, andere goden gaan dienen. En God die stuurt zijn profeten en die zeggen, doe dit niet, maar doen jullie het wel, dan komt de oordeel. En vanochtend sprak broeder Arjan Baan bij ons en die sprak een gedeelte over Jeremia. En we zien Jeremia met tranen in zijn ogen keer op keer het volk terugroepen naar God. Keer op keer gaat daar die roep, kom terug tot mij. Maar zo niet, dan komt de oordeel. En het volk luistert niet en er komt oordeel. En we zien een ballingschap, we zien aanvallen, we zien allerlei moeites, omdat ze ongehoorzaam zijn tegen God. Maar tegelijkertijd zien we dat als het volk hun zonde inzien en ze buigen zich voor de Heere en ze zeggen, Heere, we hebben gezondigd, reinig ons, vergeef ons, zien we een God vol genade die naar zijn volk toe gaat en zegt, ja, wees welkom, want dit is Gods hart, dit is Gods verlangen. En dat is belangrijk om te beseffen, dit is Gods verlangen dat wij terugkeren. En ik wil met jullie nadenken daarover, over het thema of de titel, terugkeren tot God. En ik besef dat deze tekst over Israël gaat. En er zijn allerlei mensen die dan allerlei opwerkingen werpen daartegen van, ja, maar God is zo niet meer, God is veranderd, God is geen God van oordeel. Maar dat zijn leugens. En we zien in de Bijbel dat God nog steeds dezelfde is. God is niet veranderd. En één, God tolereert de zonde niet. Hij tolereert niet als zijn kinderen, als ik het iets breder trek, degene die gewassen zijn door het bloed van Jezus. Hij tolereert niet dat we in zonde leven. Maar tegelijkertijd is daar zijn hart, die verlangt dat wij terugkeren naar hem. En dan moeten we echt goed begrijpen, Gods hart is dat wij terugkeren tot hem. Hij heeft geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veel meer daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En dat zien we keer op keer gebeuren. En dan om het iets persoonlijker te maken, oké, dan zien we Israël, oké, zij dwalen af. Maar goed, wij zijn een nieuwe testamentische gemeente, we hebben er natuurlijk geen last van. Maar als je heel eerlijk moet zijn, zeg maar, wij zijn geroepen om een licht in de duisternis te zijn. En de vraag is die ik neer wil leggen is, bent u een licht in de duisternis? Zeg maar, de mensen om je heen, kunnen die Jezus Christus zien in jou? En dat is misschien een directe vraag, ik ga ervan uit dat jullie dat gewend zijn. Maar dit is wel een vraag waar ik jullie bestil wil zetten vanochtend. Zeg maar, voordat we terug kunnen keren tot God, moeten we eerst zien dat we afgedwaald zijn. En de vraag is, zijn jullie als gemeente hier zo als aanbiddingscentrum in Rotterdam, zijn jullie een licht in de duisternis? Goed, en dan niet alleen 1 of 2 of 3 personen, maar jijzelf, persoonlijk. Ben jij een licht in de duisternis? Breng jij anderen tot de Heere Jezus? Ben jij een dienstknecht van anderen? En God heeft ons geroepen en Laurens deelde erover de roeping van de gemeente. Maak discipelen van alle volkeren. En leert hem om alles te onderhouden en dopende hen in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En dat is niet de roeping alleen van Hugo en niet alleen van mij en niet alleen van enkelen. Maar dit is de roeping van ons samen. En ik begrijp dat niet iedereen prediker is en dat niet iedereen vrijmoedigheid heeft of de kracht heeft om allerlei dingen te doen op het podium. Maar iedereen kan zijn plek innemen. En de vraag is, waar zijn wij? Zeg maar, waar staan wij? En ik wil kort een tekst lezen uit Jeremia 2. Ik vind het zo mooi als God zijn hart laat zien. En als je daar je ogen daarvoor open gaan, ja, dat is echt, dan wordt het woord echt heel kostbaar. En ik wil Jeremia 2 lezen, vers 13. Want als wij denken aan zonde, denken we alleen aan de grote zonde. Nou goed, jullie kennen hier genoeg zonde, zit hier goed omheen. Zeg maar, we denken aan de grote dingen, aan de heftige dingen. We denken aan overspel, we denken aan moord en drugsgebruik. En hier spreekt God. Dus Jeremia 2 vers 13. En er staat, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. En dit is Gods hart ten diepste. Is niet alleen dat we de zonde doen, ook dat. Maar dat we bij hem weg zijn gelopen. En dat geldt niet alleen dat we heel radicaal weglopen. Dat we de ene dag dat we hier samenkomen en de Heer is groet en we prijzen de Heer. En dat we de volgende dag in de goot zitten. Maar dit kan ieder van ons gebeuren. En dit is velen van ons gebeurd. Dat we langzaamaan, stap voor stap, weggaan bij God. Misschien doen we nog de juiste dingen. Misschien zit je hier en bid je een uur per dag. En je leest een uur per dag Bijbel. En je gaat elke zondag naar de kerk. Je gaat naar de gebedssamenkomsten. Je gaat naar Bijbelstudies toe. Maar toch is de Heere daar niet, bij jou, omdat jij hem verlaten hebt, dat jij je hart hebt afgekeerd van hem. Dat je, als we denken aan Openbaringen, waar de Heer Jezus spreekt tot de gemeente in Efeze, en hij zegt, oké, jullie hebben allerlei goede dingen gedaan, dit vind ik mooi, dit vind ik mooi, dit vind ik mooi, maar ik heb één ding tegen jullie, en dat is dat jullie je eerste liefde verlaten hebben. Niet kwijtgeraakt, verlaten, je bent erbij weggelopen. En hoeveel van ons zijn niet zo? En ik wil je vragen om daarover na te denken. Waar sta ik zelf? Aan mij hoef je geen verantwoording af te leggen. Maar de Heere ziet jouw hart. En de Heere weet of jij echt met hem wandelt. Of dat je langzaamaan bent weggelopen. En dat je moet tot de erkenning moet komen. De Heere, ik had een bloeiende relatie, maar nu is weg. De vreugde die ik eerder had, de kracht die ik ervoer, weg. De vrijmoedigheid om het evangelie te delen, had ik eerst, maar het is nu weg. En de vraag is daarbij, waar zit jij? Zeg maar, als God, zijn oordelen van God, die over Israël kwamen, waren niet alleen ook echt oordelen, en dat zien we ook in het Nieuw Testament gebeuren, oordelen op zonde. Als je denkt aan Ananias en Safira, die sterven omdat ze liegen. Maar we zien wel, we zien ook dat als God zich terugtrekt, dat al zijn zegeningen teruggetrokken worden. En ik weet niet of je het herkent, maar ik herken het wel. Dat er tijden zijn waarin je zo druk bezig was met het werk van God, om maar een voorbeeld te noemen. En dat je er zo door in beslag genomen werd, dat het op een bepaald moment niet meer om de Heere ging. En je merkt, waar is mijn vreugde gebleven? En waar is mijn kracht gebleven? En wat is dat? God trekt zich terug. God kan niet toestaan. God staat niet toe dat hij ergens is waar hij niet gewild is. En dat vraagt iets van ons. En dan zou ik in de voorbereiding was ik aan het nadenken over onze families. Ik ken jullie families niet, maar ik kan me voorstellen dat dat heel veel gebrokenheid is. En dat velen de Heer Jezus niet kennen. En de vraag is, ben jij een instrument in Gods hand of een obstakel voor God? Zeg maar, het is één van de twee. Je kunt niet een beetje dit, een beetje dat zijn, maar jouw leven telt ervoor. Kan God jou gebruiken of kan God jou niet gebruiken? En die vraag wil ik hier neerleggen in alle ernst en vragen, denk erover na op dit moment. Waar sta je? Is het nodig dat je gaat terugkeren tot God? Of is je relatie bloeiend? En dat kan ook, en prijs de Heer daarvoor. Maar ik wil je vragen om erover na te denken. Hoe is je relatie nu met de Heer Jezus Christus? En dat geldt uiteraard voor de kinderen van hem. En als er mensen zijn die Jezus Christus niet kennen, dan heb je een groot probleem. En want ja. Het is zo'n geweldige vreugde Het is zo'n geweldige vreugde om met hem te wandelen, om al je zonden vergeven te hebben. En gereinigd te worden van die zonden, bevrijd te worden van die kettingen van de boze. En als je dat niet kent, kom dan nu tot Jezus. Maar als je hem kent, en je hebt die vreugde geproefd en je hebt gesmaakt, zoals de Bijbel zegt, je hebt gesmaakt dat de Heere goed is. Zeg maar, hoe is dat nu? Smaak je het nog steeds? Proef je het nog steeds? En de vraag is daarin, van wie ben je vol? Van wat ben je vol? Ik weet dat ik veel vragen stel, maar ik probeer een besef op te wekken. Waar sta ik? Ben je vol van Jezus? Of ben je vol van jezelf? Ben je vol van Jezus of ben je vol van de wereld? Zijn we zeker hier zo, om jullie heen, er is één grote massa duisternis. Toen wij hier naar binnen reden, inderdaad voelde het aan als Kazachstan. We zijn een keer geweest bij onze broeder en dezelfde leegte is hier, dezelfde geestelijke slavernij is hier. En je wandelt daar doorheen, ben je rein? En ben je daar een licht? En als je tot de erkenning komt, nee, ik ben geen licht, dan is de roep van vanavond, kom terug naar God. Het is Gods hart dat je terugkomt. En ik ben hier niet om een doempreek te houden, maar als je ziet, ik sta van God af. Als je wakker geschud wordt door de Heilige Geest, ook op dit moment, dan klinkt de roep, kom terug. En dan komt de vraag, hoe komen we terug? En dan komen we bij deze tekst. Dus als jullie, voor degenen die mee hadden gebladerd, weer terug willen gaan naar Kronieken. En willen we naar vers 14 gaan. Dus 2 Kronieken 7 vers 14. En daar staat, en dan begint hij eerst in 13 over de oordelen, en dan staat er in vers 14, en als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. En om deze, ik heb mensen horen hier tegenaan horen schoppen, maar dit gaat over Israël, want Israël is zijn volk. Ik wil kort één tekst lezen, maar jullie hoeven hem niet mee te bladeren. Maar het is voor degenen die het willen weten, 1 Petrus 2 vers 9. En dat zegt hij tegen de gemeente. Zeg maar, hier zaten Joden bij uiteraard. En misschien was het overgrote gedeelte Joden. Maar hij zegt het tegen de gemeente. En dan zegt hij, u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wij zijn een volk geroepen. En dit is geen vervangingstheologie voor degenen die daarmee bekend zijn. God volk heeft een plek en God gaat grote dingen doen met Israël en daar prijzen we hem voor en daar bidden we hem voor. Voor de werkelijke vrede van Jeruzalem die door de Heer Jezus komt. Maar tegelijkertijd zijn wij erbij gevoegd door diezelfde Heer Jezus Christus. Gewassen met hetzelfde bloed. En onze Joodse broeders die in Christus zijn. En onze Joodse Arabierse of onze Arabierse broeders die in Christus zijn. En onze Kazachstaanse broeders en et cetera. En wij zijn hetzelfde volk geworden, gekocht door het bloed van Jezus. En dus deze tekst gaat ook voor ons in dat opzicht. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. De naam van God is over ons uitgeroepen, over jou en mij uitgeroepen. De naam van Jezus, om het heel specifiek te maken, is over ons uitgeroepen. We horen bij hem. En dan staat er, als zij in ootmoed buigen. En daar wil ik als eerste over hebben. En bidden. En zij mijn aangezicht zoeken. Daar wil ik het over hebben. Dat is het tweede punt. En derde punt. En zij zich bekeren van hun slechte wegen. Dat is het derde punt. En dan zal ik vanuit de hemel horen. Hun zonden vergeven en hun land genezen. En dit is zo kostbaar. Vooral dat laatste stukje. En hun land genezen. En wat verlang je daarnaar? Ik wel. Dat Nederland zal horen dat Jezus Christus leeft. Dat Nederland zal schudden. En als we Nederland hebben, dan we verder gaan in Kazachstan of andersom. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dat in België, dat de hele aarde zal schudden van het besef dat Jezus Christus Heer is. En hoe gaat dat gebeuren? Gaat dat gebeuren omdat God uit de hemel komt en in één keer iedereen zich bekeert? Gebeurt door God die zijn gemeente reinigt en heiligt. En gaat gebruiken als een baken van licht. Zeg maar, God wil jou gebruiken. En jouw familie. En er heeft een keer een man heeft een optelsom gemaakt. En als jij als persoon elk jaar 5 mensen tot de Heere leidt. Of elke 5 jaar 5 mensen tot de Heere leidt. Nou, dat zou moeten doen, 1 persoon per jaar. En jij leert hem hetzelfde te doen. Dan is de wereld na 30 jaar bereikt. Dus hoe klein het ook lijkt wat jij kan doen. Als jij een licht bent in je duisternis, kan God daar zo doorheen werken. Als een olievlek. En de hele wereld overspoelen. Maar hoe kunnen we dan terugkeren tot God? En daar gaat dus deze tekst over. En in de eerste plaats staat er als mijn volk. Dus degene die zich hebben afgekeerd van God. Degene die een stukje groot of klein bij hem vandaan zijn gelopen. Als zij terug willen keren. En zich in ootmoed buigen. En het woord ootmoed, dat kennen we tegenwoordig niet heel goed meer. En soms wordt vertaald met nederigheid. En dat zou een goede optie zijn. Maar om het duidelijk te maken. Als je in ootmoed buigt voor God. Betekent dit dat jij kleiner wordt. Het draait niet meer om jou. En God wordt ontzagwekkend veel groter. En het draait alleen maar om hem. Als jij wilt terugkeren tot God. Vanavond. Dan is de weg in de eerste plaats dat jij God erkent als God. God erkent als de baas in jouw leven. En dit is iets wat we vandaag de dag niet vaak meer horen. Tenminste, misschien hier wel, ik hoop hier wel. Maar de wereld haat dit, want het draait om ons. Als ik maar carrière maak, als ik maar gewaardeerd word, als ik maar dit, als ik maar dat. Maar als je een ootmoed buigt, zeg je, Heer, het gaat niet om mij, het gaat om u. En de vraag is, wil je dat? Zeg maar, we kunnen de amen op zeggen met onze mond en dat is geen probleem. Maar zeg je de amen op met je hart? Is het dat je in je hart zegt, ja Heer, u bent werkelijk groot? Heb je jezelf al weggecijferd en God in de spotlight gezet? Zo niet, doe dat vandaag. En dat vraagt iets van ons. Zeg maar, als God groot wordt en hij wordt het doel van je leven, hij wordt het belangrijkste in je leven, dan geef je ook je leven aan hem. Je geeft alles wat je bent aan hem. Want het draait niet meer om jou. Het is het meest logische wat je moet doen. Als God groter is dan jij. En je wil voor hem leven. Geef je leven. En niet 90% en niet 99%. Niet 99,999%. Maar je geeft 100%. Voor zover je weet. En als iemand dat niet gedaan heeft. Doe het vandaag. Zeg maar, waarom zou je wachten? Het is Keith Daniel die sprak een keer in een gemeente. En die riep op om hun leven aan de Heer Jezus te geven, ook aan niet-christenen. En toen zei hij erbij, want je weet niet wat er gebeurt. En na de dienst gingen mensen weg naar buiten. En het eerste wat er gebeurde is dat er eentje aangereden werd en ter plekke stierf, zonder Jezus, voor zover ze weten. Zeg maar, zo, niet om bang te maken, maar zo scherp is het. Zeg maar, je hebt nu de kans en je weet niet hoe lang je nog hebt. Dus waarom wachten? Oké, dat was het eerste punt. En we zien dit bij Jesaja, dat wil ik nog aan toevoegen. We zien bij Jesaja, in Jesaja 6, die krijgt een visioen van God in zijn heerlijkheid. En hij staat vol verbazing. Wow, wat een grote God. En ter plekke wordt hij heel klein. En komt hij ook schuldig voor God te staan. En zegt hij, ja Heere, ik sta schuldig. Ik heb gezondigd, mijn volk hebben gezondigd. Maar u bent God. En de vraag is of je daar wil zijn en of je daar bent. En dan gaat hij verder. In ootmoed buigen. Dat is het fundament, de basis. En dan en bidden en zijn mijn aangezicht zoeken. En in de eerste plaats bidden. En als je bidt, het is niet een handen vouwen of handen opheffen. En een klein gebedje afschieten. O Heere, wilt u me eten geven? Wilt u drinken geven? Wilt u, ik heb last van mijn knie, wilt u die helpen? Wilt u dit? Wilt u, zijn maar niet die dingen. Maar dit is een uitroepen tot God. Heere God, ik red het niet. Heere God, ik ben van u afgegaan. Dat is waar, terwijl u God bent, maar ik ben van u afgegaan. Heere, maar mijn leven is chaos geworden. Ik ben gebonden, ik zit vast. Ik haat wat ik geworden ben. Het is een uitroep om verandering. Dat is wat God u bedoelt. Een uitroep om verandering. En een uitroep om vergeving. Verderop zegt hij ook. Dan zal ik vanuit de hemel horen en hun zonde genezen. Of hun zonde vergeven. Oftewel, waar ze voor bidden, als die ze verhoort, is het logisch dat ze bidden voor vergeving. En God wil dat. En dat is zo kostbaar. Als we het avondmaal gevierd hebben vanavond. Maar God heeft alles gedaan om de weg te openen. Voor ons om tot hem te komen. Om terug te komen in die relatie. Om vergeven te worden, gereinigd te worden van al onze zonden door Jezus Christus. Laat zijn naam veel genoemd worden. Zeg maar, het draait om Jezus Christus. En er is vergeving. Maar dat is alleen voor degenen die erom vragen. En niet alleen zomaar vragen. Oh ja, ik wil ook wel vergeving. Mag ik een dubbel portie? Maar dat we echt uitroepen. Ik weet niet of jullie daar zijn geweest, maar ik ben op samenkomsten geweest. En dan deden ze een altar call naar voren. Kom naar voren als je vergeven wil worden van je zonde. En dan kwamen lui naar voren, kauwgometend, half aan het lachen. En oh, wat hebben we een gezellige tijd. We gaan even onze zonde laten vergeven. Alsof Gods vergeving een soort wasstraat is. Dat je daar even doorheen loopt. En dan kun je er weer een weekje tegenaan. Maar dat is niet wat God bedoelt. Maar als jij hier bent en je ziet, ja, ik ben echt zondig. Ik sta schuldig voor hem. En ik wil vrij worden van die zonde, want ik walg ervan. Ik wil weg uit die chaos. Dan is de Bijbel die zegt, roep de naam van de Heer aan. Roep hem aan en je zult vergeven worden. En je zult vrij worden. En God belooft de antwoorden. En ik moest denken, er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik heb gebeden. En ik heb nog een keer gebeden, nog een keer gebeden. En God antwoordde niet. Hij wil het vast niet. Ik wil een verhaal ter bemoediging vertellen. Er was een eiland in Wales, boven in Wales. Dat noemen ze de Hebrides, of de Hebriden, zouden we zeggen. En er waren twee vrouwen, die waren 40 jaar. En die baden voor opwekking. God, u zegt in uw woord dat u opwekking wil geven, als wij serieus zijn en u erom te vragen. En ze kregen een belofte van de Heer in hun hart. Ik zal het doen, blijf bidden. En ze hebben 1 jaar gebeden en er ging nog 1 jaar voorbij en nog 1 jaar voorbij. En uiteindelijk hebben ze meer dan 44 jaar gebeden. 44 jaar. Geen sprankeltje hoop. Buitenom. Hele hun volksgenoten, de eiland, of de mensen die woonden op dat eiland, kenden de Heer Jezus niet. De jongeren, die gingen naar disco's, naar kroegen, naar de hele rattenplan. Er was geen sprankeltje hoop, maar ze bleven doorbidden. Toen ze in de 80 waren, uit mijn hoofd gezegd 84, 85, was de ene blind. De ander was zo kreupel dat ze niet kon lopen. Dit is een waar gebeurd verhaal. En nog steeds waren ze aan het bidden. Elke dag. En wij zouden zeggen, oh, nou daar heb je wat aan. Die bejaarde vrouwen, invaliden, kunnen niet lopen, kunnen niet prediken, kunnen helemaal niks. Het enige wat ze konden doen was bidden. En uiteindelijk hebben ze een spreker uitgenodigd, Duncan Campbell. En die kwam. En op een bepaald moment waren ze in een gebedssamenkomst. En een jonge man, even uit mijn hoofd gezegd, 17 jaar. Die werd gevraagd, wil je ook bidden? En zei, nou is goed, ik ga bidden. En zei hij, ja, maar wat heeft het voor zin? En quote die een psalm over dat God alleen hoort naar degene die rein is van handen. En zuiver van hart. En hij zei, zijn wij dat? En die heeft daarna 40 minuten gebeden. Al was het meer huilen en huilen en uitroepen tot de Heere. En God kwam. En in 1 dag, ze waren, er is 1 verhaal, dat is zo mooi, die moet ik vertellen. Je hebt daar, er is daar een disco. En er zijn jongeren uit een dak aan het gaan. En ze hadden dus een all-night prayer meeting. Dus ze gingen de hele nacht doorbidden. En midden in die nacht, terwijl de jongeren aan het feesten zijn, opeens stoppen alle jongeren tegelijkertijd met dansen, met drinken. En ze komen allemaal onder zondeovertuiging. Rennen of naar de kerk of naar het politiebureau, want daar is een christen. En ze komen allemaal tot geloof. En er komen in een korte tijd komen honderden zielen tot geloof. En misschien duizenden, maar in ieder geval massa's komen tot geloof. En vele christenen ontvangen nieuw vuur. Worden vervuld met de Heilige Geest. Voor de eerste keer of voor de zoveelste keer. En het is ja, zo kostbaar. En het heeft nog steeds zijn vruchten. Er leven nog steeds mensen die dat hebben meegemaakt. Dat was uit mijn hoofd 50 jaar geleden. En God heeft dat eiland en de eilanden eromheen radicaal veranderd. Maar door wie? Doordat 2 oude vrouwtjes 40 jaar hadden gebeden. En laat dan de bemoediging zijn, zeg maar. God laat soms lang wachten. En dat is waar. Maar we zien het om ons heen. We bidden voor bepaalde mensen dat ze vrijkomen. We bidden voor familieleden dat ze tot geloof gaan komen. Misschien bidden we voor onszelf dat de Heer ons gaat helpen. Stop niet met bidden. En Jezus zelf zegt het in Matthäus, als hij dan spreekt over bid en u zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zult open gedaan worden. In het Grieks staat daar, blijf bidden en blijf zoeken en blijf kloppen. Het is een woord wat in een bepaalde, ja, wat uitgaat van dat iets door blijft gaan. En ik wil je daarmee bemoedigen en aansporen om dat te doen. Maar om het weer terug te trekken op terugkeren naar God. Als jij hier vanavond zit en je zegt, ik wil terugkeren tot God. Roep zijn naam aan en hij zal het doen. Maar blijf bidden totdat hij komt. En er was een jongen in Duitsland. Die in Grönebach waar we waren van de week. Samen met Laurens en Sylvia. En ik kende hem een jaar geleden. En ik zag hem nu en hij was compleet veranderd. En ik had met een andere broeder heb ik het eerder over hem gehad. En die zei, er is zoiets bijzonders gebeurd. Deze jongen die worstelde met allerlei dingen en kon niet loskomen. En op een bepaald moment zei hij, ik ben het zat. Ik ben het zat dat ik niet in de overwinning leef. Ik ben het zat. En hij zei, ik ga nu bidden en ik ga vasten totdat God komt of totdat ik sterf. En dat heeft hij gedaan en God is gekomen. En ik zag een hele andere jongen. Maar het eiste wel wat van hem. Zeg maar. Als hij niet was gaan bidden en vasten, was de doorbraak niet gekomen. Oké. En dan staat er, staat niet alleen bidden, maar ook mijn aangezicht zoeken. En wat betekent dat? Dit betekent, God wil niet alleen dat jij bidt voor je situatie. Want dat is één, dat is goed en dat moeten we doen. Maar God zelf wil gezocht worden. Er is een lied, once it was the blessing, now it is the Lord. Het is eens was het de zegen, nu is het de Heere. En het hele lied gaat dit door en door en door van, eerst zocht ik iets en nu zoek ik iemand. Eerder verlangde ik om allerlei dingen te krijgen, maar nu wil ik de God die alles wil geven. En God zal niet verhoren, tenzij dit ons hart is. We kunnen bidden, amen, moeten we doen. Maar pas als je hart op de Heere is gericht, als je hem verlangt. Ook dat lied wat we net gezongen hebben, ik verlang naar u. Alleen als dat je hart is, ik verlang naar u, dan zal God horen. Niet als een Aladdin uit de lamp, ik weet niet of jullie het voorbeeld kennen. Aladdin is een Arabier en die loopt op een dag door de woestijn en die vindt een lamp. En die wrijft er een paar keer op, er komt een geest uit. En de geest zegt, je mag 3 wensen doen en ik zal het je geven. Nou, zij begint, even testen of het werkt. Ik wil wel een schatkist vol goud. Poef, staat er. Oh, ik wil wel een vliegend tapijt. Poef, staat er. En hij vroeg nog iets stoms. En iets waar je niks aan hebt. Want ja, goed, hoe moet je die schatkist nou vervoeren? En maar zo behandelen we God vaak. Oké, ik heb nu God nodig. Ik haal hem even uit mijn broekzak. Heere God, help mij. Ja, ik doe het echt om u, hoor. En dan heeft God gedaan. Oké, weer terug in de broekzak. Ik ga weer verder met mijn leventje. En God zegt, nee. Ik wil zegenen als ik jouw hart ben. Wat ook in de psalmen staat. Maak de Heere, moet je even helpen. Zoek de Heere. Nee. Oké. Ik weet het niet meer, dat is stom. Nee, maar de strekking is dit. Als je God zoekt, als hij jouw doel is, dan zal God de verlangens van je hart geven. Ja, die. Ja, verlustig je in de Heere, dankjewel. Dus er staat in een andere tekst, verlang de Heere, of in de Engelse vertalingen, maak de Heere het verlangen van je hart. En dan zal hij je geven wat je hart begeert. En wat begeert dan je hart? Alles wat van hem is. Dus verlang God zelf. En er staat in Hosea 10 vers 12. Het is tijd om de Heere te zoeken. Totdat hij het laat regenen. Dus hij wil regen geven. Maar het is tijd om de Heere te zoeken. En laten we dat in onze oren knopen. Dat we dat doen. Dat ons leven één groot verlang is naar de Heere zelf. Het is leuk. Hij wil je vrijzetten. Amen. Hij wil genezing schenken in ziekte. Geloof ik. Amen. Hij wil vrijheid geven. Hij wil vergeving geven. Maar wel als hij centraal staat. En dan de derde punt waar ik over na wil denken. Derde punt. En zij zich bekeren van de slechte wegen. En dit is het laatste punt. En dit is het punt wat we het moeilijkst vinden, denk ik. Zodra iemand het woord bekering tegenwoordig gebruikt, zijn de mensen of die verlangen om weg te rennen. Zeg maar, als we het woord bekering horen, Nee, God is een God van genade. Die ziet dingen door de vingers. Weet je, dat is een God van vergeving. En dat is waar. Ik wil met jullie lezen Jesaja 59. Nou, dit is een hele krachtige tekst. Als wij op de straat staan evangelie brengen in Ermelo, dan is dit een van de versen die ik elke keer aanhaal. Want dit is het grote probleem van mensen. Jesaja 59. En ik wil hem lezen omdat dit zo'n belangrijk kernachtig vers is. En dat staat in vers 2, of eerst in vers 1. Zie, de hand van de Heere, van Yahweh, is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. En dan vers 2, Jesaja 59 vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en God, uw God. Dus hij spreekt hier niet over mensen die de Heere niet kennen, nee. Degene die de Heere kennen, uw zonden maken scheiding tussen u en God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Als er één strekking is in de Bijbel, we spreken vaak over de liefde, God is liefde en dat klopt, amen. Dat staat uit mijn hoofd gezegd weer 32 keer in de Bijbel, God is liefde. Maar er staat keer op keer op keer dat God heilig is en dat God de zonde niet kan uitstaan. En we moeten dat beseffen. Zonde is niet een spelletje voor God. God denkt niet van, nou, kom maar goed, we vergeven wel en is het weer klaar. Maar God is boos over de zonde. Zelfs in het leven van een christen. Hij ga je niet gelijk neerslaan. Maar als jij zonde doet, bewust, God walgt daarvan. En dat is serieus. En ik begrijp dat ik het sterk uitdruk, maar God drukt het zo sterk uit in de Bijbel. En vergeving is mogelijk door het offer van Jezus Christus. Maar vorige keer had een broeder, die haalde een goed voorbeeld aan. En die zei, stel dat mijn zoon geld uit mijn portemonnee steelt. En hij gaat weg en hij koopt er allerlei spullen van, komt terug, slaat me op de schouder en zegt, hey pa, ja, ik heb wat geld van je gestolen. Ja, sorry, maar ik heb nu wel dingen gekocht, dus ik ga weer lekker verder. Gaat die vader dan zeggen, oh, geen probleem zoon, goed gedaan, ik vergeef je. Goed dat je het beleden hebt, vergeven. Gaat niet gebeuren. Waarom niet? Omdat de zoon zich niet wil bekeren. Als de zoon werkelijk spijt had, als hij al die dingen had gekocht. En terwijl hij naar huis ging, dacht, oh, waar ben ik mee bezig? Stom. Wat ben ik een... Zo ben ik weer verprutst. En hij zou naar zijn vader gaan en zeggen, oh vader, vergeef, hier heeft hij de spullen. Verkoop ze en ik ga werken om dat geld terug te betalen. Zeg maar, dat is een hart van bekering. Dat is een hart wat God kan vergeven. Dat God zegt, oké, ik vergeef je. Je bent welkom, mijn zoon. En dat zien we ook bij de verloren zoon. De verloren zoon heeft gruwelijk gezondigd tegen zijn vader. Heeft de helft van zijn geld gepakt. Gekregen, maar zijn erfenis opgehaald. Heeft het verspild. En dan opeens denkt hij, oh, wat ben ik mee bezig, stom. En hij gaat terug. En hij zegt, ik ben geen zoon, ik ben niet waard om uw zoon te zijn. Maak me maar uw slaaf, uw dienstknecht. En ik ga voor u werken. En dan zegt de vader, oh, je bent welkom, mijn zoon. En dat bepaalt alles, zeg maar, hoe kom je tot God met je zonde. En het woord bekering, om het enigszins duidelijk te maken, heeft twee gedeeltes in zich. En dat zijn twee woorden, inkeer en omkeer. Dat is redelijk makkelijk te onthouden, denk ik. Dus bekering is inkeer en omkeer. En inkeer betekent dit, dat je ziet wat je hebt gedaan en dat je zegt, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Wat heb ik gedaan? En de vraag is, als de Heere zonde aanwijst vanavond, of als je naar huis gaat of al aangewezen heeft, ben je tot dat besef gekomen, Heer, ik wil het niet meer. Zeg maar die porno, of die roddel, of die kritische geest, of wat dan ook, zeg maar wat er ook in je leven speelt. Ik wil niet meer. Zeg maar, dat is een goed begin, maar daar houdt het niet bij. Maar het tweede is omkeer. Dat je zegt, oké, ik wil niet meer. En dan het ook, wat jij, voor zover jij het kunt, dat je zegt, weg ermee en je draait je om. En het is een broeder die heeft gezegd, het is je wandelde eerst achter de zonde aan, of achter jezelf aan en opeens draai je om. En dan loop je de regelrecht de andere kant uit. En wie staat daar? De Heer Jezus. Zeg maar voor degene die zeggen, ja ik wil wel, maar ik kan niet. Als je maar je hoofd omdraait, dan zou je alleen al je nekspieren gebruiken om te draaien. En je ziet de Heer Jezus, vallen de kettingen af. En dat is waar. En dat hebben velen van ons ervaren. En dat in Bunyan's pelgrimsreis naar de eeuwigheid staat dat ook. Dat hij op een bepaald moment, hij heeft nog steeds zakken troep op zijn rug hangen. En het is zwaar en moeizaam, maar één blik op het kruis. En het glijdt van hem af. En dat is waar. Zeg maar, als jij hier zit en je zegt, ik wil omdraaien, maar ik kan het niet. Ik heb de Heere verlaten, maar ik wil terug tot de Heere. Eén glimps naar Jezus. Eén roep naar Jezus. Jezus, ik wil niet meer. Help mij om te breken. En de kettingen zullen afvallen. En geloven we dat? En misschien, goed, ik weet dat hier ook heftige bindingen zijn in de omgeving. Wat ik in ieder geval heb gehoord via her en der. Zeg maar, soms hebben we elkaar nodig en dat is waar, dat we samen bidden. Maar ten diepste, alleen de Heer Jezus kan je helpen. Alleen jij moet wel willen. En de vraag is, wil jij? Wilt u? En dit gaat niet alleen over de grote dingen. En het gaat niet alleen over de super slechte dingen. Evan Roberts, die zei het zo, dat is een opwekkingsprediker uit rond het jaar 1902, 1906. En die zei, als de Heilige Geest van je iets minuscuuls klein overtuigt, breek daarmee. En een voorbeeld daarvan is een vrouw. En die zei tegen hem, ik heb mijn leven overgegeven, maar de Heere vult mij niet met zijn geest. En toen zei hij, je hebt iets achtergehouden. Zij zei, nee, ik heb niks achtergehouden. Hij zei, je hebt iets achtergehouden. En zij ging naar huis en ze was aan het bidden. En opeens dacht ze aan de oorbellen. Toen zei ze, oké, Heer, ik geef alles, maar niet mijn oorbellen. Zeg maar, belachelijk, oorbellen. Zeg maar, op een bepaald moment sterf je en dan heb je niks meer aan die dingen. Maar zij wilde er niet los van komen. En ze heeft ermee gestreden. En op een bepaald moment zegt ze, oké, dan wil ik ze ook niet meer. En ze gooit ze door de kamer heen. En op dat moment wordt ze vervuld met Gods geest. En dat is, het gaat niet om de grote dingen alleen. Maar die grote dingen snappen we allemaal wel. Dat we niet moeten stelen en we moeten niet naar buiten gaan en mensen doodschieten. Maar dat snappen we. En als we dat hebben gedaan, snappen we dat we ons daarvan moeten bekeren. Maar ook die kleine dingetjes. Die kleine wolven in de wijngaard, die verderven alles. En die maken je leven met God kapot en die brengen scheiding. En dus de oproep daarin is, kom met je zonde tot de Heer Jezus. En keer je er van af. Als je niet bereid bent te bekeren, kan God ze niet wegnemen. En dat is niet, ja goed, hij zou het kunnen, maar hij doet het niet. En de vraag is, ben jij op dat punt gekomen? En dit is ook voor niet-christenen, geldt dit hetzelfde. Ben jij op het punt gekomen dat je zegt, ik wil mijn zonde niet meer, ik keer me ervan af. En dit is, wat ik al zei, dit is een grote hindernis om tot de volheid in de geest te komen. Dit is een grote hindernis om vrij te worden in hem. En als ik daar mijn persoonlijk getuigenis aan mag geven. Ik heb jarenlang gebeden, 11 jaar gebeden om vervuld te zijn met Gods geest. Of bijna 11 jaar. En ik was zo boos dat God het niet deed. En dat ik op die bewuste dag dat ik bad, Heere God, ik vind u gemeen. Goed, misschien heb jij dat nooit gezegd, ik hoop het. Maar ik heb gezegd, Heere God, ik vind u gemeen. U zegt, bid en je zult ontvangen. En ik bid hier bijna 11 jaar en u heeft het niet gegeven. Ik vind het niet eerlijk. En ik hoor andere verhalen en die bidden 1 keer en poef. En toen sprak God door een tekst heen. De ogen van de Heere gaan over de hele aarde om zichzelf machtig of sterk te bewijzen aan hen van wiens hart voorkomen met mij is. En toen zei ik, oké, Heer, uw woord is waar. Wilt u me dan laten zien wat het was? En in mijn geval was het angst. Ik had angst voor allerlei mensen. Allerlei personen. En ik dacht, ja, maar dat kan geen zonde zijn. Zo ben ik gewoon geboren. Weet je wel, verlegen en angstig. En toen zei ik, oké, maar u zegt het. Wilt u dan laten zien waarom het zonde is? En toen liet hij één voor één allerlei zonden die met angst te maken hadden. Een gebrek aan vertrouwen in hem. Dat God niet op de eerste plaats stond, maar andere mensen. En dat ik bang voor hem was. En toen dat allemaal opgeruimd was, toen kwam de Heere in volle kracht. En dat ik hier zo sta met enige vrijmoedigheid, dat is echt een wonder. Zijn er mensen die mij vroeger kennen, die weten dat ik zo angstig was als het maar kon. Dit is absoluut niks voor mij. Maar God doet het. Maar waarom? Omdat de Heere me heeft gebracht op een punt dat ik zei, Heere, hier heeft u alles. Ik wil niet meer door. En de vraag is, ben je daar gekomen? En als je hier bent, en er zullen hier vast mensen zijn die bidden voor die volheid in Gods geest. En het is er. En misschien bid je er net als mij 10 jaar voor, maar het is er. Alleen de vraag is jouw hart met hem? Goed, dat was een klein uitstapje. Maar dan de conclusie, om het af te ronden. En dat is de vraag, heeft de Heere de hoogste plaats in jouw leven? Eerste punt. Is hij de baas in je leven? En ik wil dat je in je hart dat zegt, ja Heere of nee Heere. En wees eerlijk, zeg maar, aan hypocriet gedrag heeft niemand wat. En de tweede, ben je bereid om te breken met al mijn zonde. Alles wat de Heer me aanwijst. Alles. Als je tv hebt en de Heer zegt, die kanalen die je hebt, weg. Oké, ben je bereid? Als de Heer zegt, je bent verslaafd aan pornografie of aan andere dingen. Er zijn allerlei mensen die verslaafd zijn aan chatten en dat hele gebeuren. Als de Heer zegt, stop. Ben je bereid om daarmee te stoppen? En de Heer vraagt niet minder, dus dat laat het helder zijn. En de derde vraag, ben je bereid om Hem te zoeken? Om te bidden, Heere, help, want ik kan het zelf niet. Dat je je werkelijk afhankelijk durft te stellen van Jezus. En uitroept tot Jezus, totdat Hij je helpt. Maar dat vraagt wel dat je Hem zoekt. En niet alleen de gaven. En daarom de roep, keer je tot God. Zeg maar, als de Heere gesproken heeft. Tot je hart. Iets kleins of groots. Keer je vandaag dan terug tot God. Het is zo'n vreugde. Wat ik zei, ik wil geen doempreek houden. Het is gewoon een vreugde. Dit is niet een weg tot een somber, saai leven. Dit is een weg tot het werkelijke leven. Tot een geestvervuld leven. Tot een leven in overvloed en vreugde. Alleen ben je bereid die weg te gaan. Want het is wel een pijnlijke weg. De Bijbel noemt het een weg van kruisiging aan jezelf. Ben je bereid? En ik bid dat we bereid zullen zijn. Maar ik wil graag met jullie bidden. Dus laten we een moment van gebed nemen. En Vader in de hemel. Heer, ik begrijp dat woorden soms hard kunnen zijn en anders over kunnen komen dan bedoeld. Heer, maar u kent mijn hart. En ik smeek u of u wil spreken met harten hier zo. En misschien met mijn eigen hart. Heer, ik ben niet beter dan iemand anders. Heer, broeder Hugo is niet beter dan anderen. We zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal gefaald. En we hebben allemaal de neiging om af te keren van u. Heer, maar als er mensen zijn die, ook al is het maar 1 millimeter van u af zijn gegaan. Wilt u ze aanraken en aansporen. Tot een hart spreken. Heer, toch dat ze vandaag tot u zullen terugkeren. Vader, wilt u dat werk doen wat een mens niet kan doen. Heer, dit zijn alleen woorden, tenzij u met uw Heilige Geest het gaat bevestigen. Tenzij u met uw Geest gaat werken. Heer, wilt u dat doen in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Onze dierbare Heer Jezus. Hem die voor ons gestorven is om ons te ontrukken uit deze tegenwoordige slechte wereld. Hem die zijn leven gaf voor een volkomen verzoening voor onze zonden. Die opstond uit de dood en Heer is over allen. Voor wie wij ooit moeten verschijnen. Heere, laat ieder persoon hier zo die mij hoort. Toch zo in reinheid leven dat als u terugkomt. Dat we ons niet hoeven te schamen voor u. Dat we niet zullen zijn zoals 1 Korinthe 3 zegt. Dat we gebouwd hebben met hout en stro. En als uw vuur komt en het verbrandt dat er niks overblijft behalve as. Heer, maar laat onze levens dan gebouwd zijn met goud en zilver en edelgesteente. Zodat als het vuur er doorheen gaat, dat het gaat stralen en schitteren tot uw eer. Heer, verheerlijk uw eigen naam. Ook door deze simpele woorden van mij. Heer, wat u zei tegen Jeremia, toen hij zei, ik ben te jong. Dat u zei, zeg niet, je bent te jong, want ik zal spreken. Heer, en ik bid dat u zult doorspreken. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus de Almachtige. Amen.